Het onderwerp voor vanavond, wie oren heeft, en ik zie dat het meeste van jullie hebben wel je oren gebracht, dus het gaat voor jullie ook. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Openbaring 2. Het is een stuk dat we hebben ook vanmiddag gediscussieerd. Dat uitdrukking komt aan de einde of dicht bij de einde van alle zeven van de brieven van Johannes aan de zeven verschillende kerken. Toen ik ontvang een e-mail een paar maanden geleden om over te spreken hier in de conferentie over dit onderwerp, ik denk, nou ja, yeah. Sommige onderwerpen, ik zeg ja, mooi, maar dat is niet mijn ding. Maar sommige onderwerpen denk ik, ja, het onderwerp om te luisteren naar wat de geest spreekt, ik denk, het houdt ons allen bezig in de loop van onze christelijke leven, maar voor mij misschien de laatste 5 jaar meer dan vroeger. En dat zou duidelijk komen later in mijn verhaal. Spreekt Gods geest nog vandaag? Hoe dan en tegen wie? Elke van de 7 brieven begint met schreef aan de engel van de gemeente in Efeso. Of wie schreef dan deze brieven? Het is duidelijk dat de boodschap van elke brief hier zijn woorden van de Heer Jezus door Johannes. Als je hebt een Bijbel met rode letters, ik heb één, dan hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring zijn rood. Dus dat moet goed bewezen zijn. Brieven aan wie? Aan de engel. En we hebben het wel vanmiddag gehad. Oké, okay, wat voor engel? Nou, ik weet wel dat engelen hebben interesse in wat gebeurt in een gemeente. 1 Korintiërs 11, er zijn engelen die kijken. In Efeziërs ook ergens lees ik over engelen die interesse hebben in. Maar om te zeggen dat een engel verantwoordelijk is of zo voor een gemeente, dat je schrijft een brief aan een engel, dan denk ik, nee, dat idee is niet echt duidelijk in Gods woord. Dus het gaat niet, denk ik, om een engel als een normale engel. De woord engel is messenger, boodschapper. Misschien gaat het over de mensen, de man of vrouw die de brief meebracht aan de gemeentes. Ja, maar elke gemeente moet al de andere brieven ook lezen. Dus ik denk het was één pakket. Dus ja, de boodschapper per se was niet zo belangrijk hier. De ster was een engel, misschien een persoon. Ik heb dit uitleg gevonden in een Anglicaanse commentaar. Ik denk, nou, ik heb het niet vanmiddag gehoord, dus ik geef het door. Dat misschien de engel is, de ster is een personificatie van de innerlijke geestelijke leven van de gemeente. En de kandelaar is een representatie van de uiterlijke, zichtbare leven van de gemeente. Nou, misschien. Het meeste commentaren zeggen dat de engel misschien heeft te maken met de dominee van de gemeente. En omdat het idee van één dominee is niet echt een Bijbelse idee, dan misschien gaat het over de leiderschap. Maar wat is duidelijk is dat de boodschap van de 7 brieven zijn gericht echt aan de hele gemeente. Aan elke broeder en zuster in dat gemeente. En dan in hoofdstuk 2, vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dus de boodschap is gericht aan elke persoon in de gemeente. De boodschap is ook voor mensen in andere gemeentes. Dus niet alleen voor één gemeente. Maar het moet ook. Ja, mensen van Efesus kunnen ook de brief van de anderen lezen en mooie dingen leren. En dan, wat ik vond ook interessant, het zegt, wie oren heeft, laat hij horen wat Jezus tegen de gemeente zegt. Ik zou zeggen, ja, dat past een beetje bij hoofdstuk 1, maar Het zegt niet wat Jezus zegt tegen de gemeente.
Natuurlijk, Jezus heeft het gezegd.
Het is een rood in mijn Bijbel. Maar wat de geest zegt tegen de gemeente. Spreekt Gods geest ook vandaag dan? Sommige mensen zeggen ja, in de Bijbel natuurlijk. Maar ik lees in Johannes 10, mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Het zegt niet dat mijn schapen lezen mijn boek en zij volgen mij. En natuurlijk is dit mis om de Bijbel te lezen, maar het gaat om de luisteren naar de stem van de Heer. Het is een eigenschap van schapen van de Heer. Dat zij luisteren naar de stem van de Heer en zij volgen hem. Nou, als je vraagt vandaag, oké, hoe spreekt God, Gods geest vandaag? Je krijgt verschillende antwoorden. Als je vraagt een meer fundamentaliste, behoudende christen, gelovigen, mensen die zijn meer objectief gericht. Zij zeggen, ja natuurlijk, God sprak. We hebben het hier in de Bijbel. Als je begreep wat God bedoelt in zijn woord, dat is Gods stem voor jou. Doe het gewoon. Als je vraagt aan een andere vriend, een charismatische broer of zuster, spreekt Gods geest vandaag? Zeggen, ja natuurlijk, zijn meer, misschien een beetje meer subjectief gericht. God spreekt vandaag, je moet luisteren naar zijn stem. Een stille, zachte stem in je ziel. En gericht op meer subjectiviteit of een beetje meer je gevoel. En natuurlijk is altijd de gevaar dat als je bent te gericht op je gevoel, de woord van God in de Bijbel kan een tweede plaats nemen, maar niet noodzakelijk. Oké, nou mijn vraag. Wat ben jij? Een fundamentaliste, behoudende broer of zuster? Of ben jij meer een charismatische stijl, gelovig?
Laat mij dan maar charismatisch zijn.
Oeh, la la.
Allebei?
Nou. Het is niet echt een grap. Het is meer een prikkelende vraag. Omdat het meeste mensen van vergaderingen van gelovigen denken dat wij zijn fundamentalisten, behoudende broers. Dat we hebben zo hoog de waardering van Gods woord en wij spreken zo slecht over subjectief leiding, dat natuurlijk wij zijn fundamentalisten. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat wij, broeders en zusters van de broederbeweging, wij waren de charismatische beweging van 200 jaar geleden. Nou, ik weet niet wat jouw wens op de avondmaal is. Het is mijn wens in de avondmaal de vrijheid van de Heilige Geest te geven. Zodat de Heilige Geest kan in de harten van broeders en zusters een aanbidding kweken voor God de Vader en de Heer Jezus. Ja of nee? Natuurlijk. En dan een broeder zegt, lied 175. En hij bedoelt is dat hij voelt dat de Heilige Geest op dat moment geeft hem een idee dat ik denk niet een plaatje van een nummer of zo, 175 of zo, maar hij kreeg misschien het idee lam van God of zoiets en ah ja 100. Dus hij krijgt een subjectief idee, gevoel. Emotie, ik weet niet wat precies. Maar wij zijn wel overtuigd dat God, wij willen graag dat Gods geest heeft dat vrijheid in onze dienst.
Nou, we hebben een beetje van een theorie ontwikkeld in onze vergaderingen. De rode draad idee. Dat als iemand geeft een lied aan het begin met de woorden lam van God, dan van dat moment de hele geest kan terug naar Afrika gaan of zo, heeft veel te doen. En met dat woord de lam van God, we hebben veel liederen, bijbelteksten, wij kunnen het zelf doen. Nou, misschien het gebeurt af en toe zo, maar dat is niet de bedoeling. We willen graag dat de hele geest blijft betrokken met onze aanbiddingdienst vanaf het begin tot de einde. Is dat zo of is dat niet zo? Niet alleen in Engeland, dat is ook hier in Nederland. Onze idee, de wens van onze hart. Om dat vrijheid aan de Heilige Geest te geven. En dan zou ik zeggen dat is echt subjectief. Omdat elke lied, en door elke gebed, ja, is dit de juiste moment? Zijn de juiste woorden? Wat is de gedachte? Ik was in Eindhoven om een jonge man te bemoedigen om 25 jaar oud, hij studeerde in Eindhoven. Hey, ik hoor jou nooit in de dienst, man. Misschien af en toe een lied of gebed of zo. En hij keek me aan en zei, ja, hij is opgegroeid in de verhouding. Dus hij zegt, ja, Philip, het probleem is dat ik kreeg soms een idee van een lied. Maar ik ben niet zeker dat dat is van de Heilige Geest. Dus het meeste van de liederen zijn de nieuwe christenen, zijn enthousiast. Hey, mijn favoriete lied. En zij geven zijn liederen en een en andere liederen. Ze zijn lekker spontaan. En dit broeder heeft terughouden, omdat hij wil graag zeker weten dat het is de geest van God die hem de leiding geeft. Ik ben niet tegen dat idee. Ik ben enthousiast supporter van het idee dat de geest van God moet vrijheden in onze dienst hebben. Mijn enige zorg, en het wordt een groeiende zorg, is dat als de dienst over is om 12 uur, de antenne voor Gods geest is binnengetrokken tot volgende zondag. En ik vraag me af, nou, misschien de geest van God wil ook niet alleen in de avondmaal werken, maar misschien ook in dat bezoek in de ziekenhuis. Misschien ook niet alleen als je spreekt in een boodschap of zo, maar ook in dat gesprek in het huis. Of misschien aan het werk, je bent in gesprek met iemand en dan, misschien heb je wel ook dat antenne nodig. Om te zeggen, hey, wat subjectief, wat wil de geest van God aan mij zeggen? Wat wil hij door mij zeggen? Ik denk dat bijna vijf jaar geleden, wij hadden een belangrijk gesprek met een chirurg in Eindhoven. Het ging over een operatie van onze zoon Edward. Hij had een hartchirurgie nodig. Er waren verschillende mogelijkheden. Dus we hadden onze eerste afspraak met een chirurg in Eindhoven. We zeiden, oké, er zijn drie verschillende operaties mogelijk. Een kleine ingreep, een medium ingreep en een grote ingreep. En we moeten beginnen een beslissing te maken in welke richting gaan wij. Dus de grote ingreep was dat je moet de hart stoppen en voor 2 uur of zo. En dan moet je de hart openmaken en dan 2 tunnels binnen het hart zetten. En dan dichtmaken en een nieuwe klep hier en dan alles toe in het hart zetten. En dan, dus ja, ik vraag, en wat is jouw advies? Als hij jouw zoon was, wat... En deze, ja, ik denk het de meest ingrijpende operatie is het beste. Ik ben een statisticus, wat zijn de probabilities? En ik zeg, ja, in Utrecht, of Nederland, hartchirurgie heeft een risico van ongeveer 3%. Maar voor dit derde operatie, de grootste dan, ja, het is niet zo normaal, misschien 13%. En dan voor de eerste keer, je begint te denken over de mogelijkheid om, wat is 13% met je zoon? Nou, als je het goed begrepen, we gingen thuis en je emoties zijn, je bent een beetje stil, je bent aan het denken, nou, wat doen we dan? Dat was 29 december 2009. Ik weet dat omdat ik kwam thuis, ik zet mijn computer aan en ik kreeg dit e-mail vanuit Colombia. van een zuster die een zendeling is van Australië en zij werkt in dezelfde stad waar wij woonden. En ik had met haar geen contact gehad voor bijna anderhalf jaar. En dan meteen dit brief komt binnen. Hello everyone, just wanted to let you know that I have been praying for you all day today. Hallo, ik schreef om te zeggen dat ik ben aan het bidden voor jullie de hele dag vandaag. Last night I dreamt about a dear little boy who I realized was Edward. Gisteravond had ik een droom over een kleine jongen die ik ontdekte dat het was Edward. So that is why as soon as I woke up, I asked the Lord why and how was I to pray for him. Dus toen ik wakker was, ik bad, Heere God, wat gaat de droom over? Hoe kan ik voor Edward bidden? He gave me no particular reason. So I've just been praying for you all as a family. Ik kreeg geen bevestiging van de Heer over wat, dus ik heb de hele dag voor jullie gebeden. Ik zag dat en ik word koud. Ik zeg, het heeft uitgedrukt en ik ging naar mijn vrouw, kijk eens. Onze eerste ingrijpende gesprek en iemand een paar honderden, duizenden kilometer weg in Zuid-Amerika kreeg een droom. Nou, ik vind dit mooi, maar ik was gefrustreerd met mezelf. Ik zeg tegen mijn vrouw, als ik kreeg een droom, weet je wat ik zal doen? Niks. Ik doe niks met dromen. Dus, ik ga ontbijten, tanden poetsen, ik begin met mijn werk. Ik droom bijna nooit. En ja. Maar dit zuster heeft een fijn gevoeligheid dat ik wil graag ook hebben. Begrijp wat ik bedoel?
Daarom, dat was 5 jaar geleden, ik dacht, ja, er is meer van de geest, de stem van de geest van God. Nou, voor sommigen van jullie, jullie hebben meer werk dan mij gedaan over de Griekse woorden. Voorzichtig zijn hier. Maar ik denk, een aantal Griekse woorden die vertaald zijn aan het Nederlands of Engels woord. Ik begreep de meest normale Griekse woorden, meer gebruikelijke, zijn het woord logos en het woord rhema. Sommige mensen denken dat logos verwijst naar een objectief, universele openbaring van God. En het woord rhema verwijst aan subjectief bijzondere openbaring. En ik geef jullie een paar voorbeelden waar ik zie dit in de Bijbel. In Johannes 17:17 lees ik, heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid, uw logos, de algemeen, is waarheid. Hebreeën 4:12, want het woord, de logos van God, is levend en krachtig en scherper dan enige tweesneden zwaard. Jacobus 1:22. En wees daders van het woord, logos. Daders van het logos en niet alleen hoorders. 1 Petrus 1:22. U die wedergeboren bent, niet uit vervankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door God levende en blijvende woord, logos. Dus in deze voorbeelden, je ziet dat logos is objectief, het is universeel. En dan kreeg je een ander woord Griek, de Griekse woord, rhema. En dat heeft meer te maken met een meer specifiek woord voor een bepaalde situatie. Die natuurlijk altijd in harmonie met logos is. En ik geef je 3 voorbeelden. Lucas 1:38. Maria nu zei, zie de slavin van de Heer, mogen met mij gebeuren naar uw woord, uw rhema. Het is een bijzondere openbaring door een engel voor Maria. Niet iedere vrouw zal zwanger worden met Jezus. Nee, dat was een boodschap voor Maria. En zij zegt, ja,
Het kan gebeuren, mogen met mij gebeuren naar uw rema. Nog een voorbeeld met een man met de naam Simeon, Lucas 2, 26. Simeon, en hij had een goddelijke aanwijziging ontvangen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer zou had gezien. Vers 29. Nu laat u, Heer, uw slaaf in vrede heen gaan naar uw woord, naar uw rema. Laatste voorbeeld, Marcus 14, 72. Jezus zegt tegen Petrus, voordat de haan kraait, jij zal mij drie keer verloven. Marcus 14, 72. Terstond kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord, het rema, dat Jezus tot hem gezegd had. Dus wat ik probeer met deze, ja, academiek misschien, maar alleen te laten zien, dat zijn twee woorden die komen vaak. Eén is logos, die heeft meer een geschreven woord, een objectief, een eeuwige woord, een universeel woord. En soms, en dan de woord rema, die is meer gefocust op een gesproken woord, een subjectief woord, een tijdelijk iets, een persoonlijk karakter van een woord. Ik heb wel, ik denk, twee of drie situaties gevonden waar het is niet helemaal zo. Dat is, soms logos en rema zijn afwisselbaar. Maar, dus als iemand wordt te stellig, ik zou heel rustig aan, ik kan ook de andere betekentekst laten zien. Maar in het algemeen, ik vind dat mooi om dat verschil te zien. Voor diegenen van jullie die enthousiast supporters zijn van Broeder Darby, ik heb gisteren middag, ik was bezig met mijn Darby Bijbel, en ik zie in Johannes 17, 14 in de notes. Ik zeg, logos, the word of God in testimony, distinct from rhema, the divine communications. Dus ook hetzelfde idee, dat de logos is Gods woord openbaar. En je kreeg, sommige mensen kregen een rhema, dus een communicatie van de Heer. Die past natuurlijk binnen Gods grote openbaring. Onze God is een luisterende en een sprekende God. Onze God, wij natuurlijk, wij houden van Gods woord, maar wij aanbidden geen boek. Wij zijn aanbidders van de God van de boek. God zelf, de sprekende God. Om te groeien in onze relatie met God, moeten wij wel groeien in te leren bidden en ook te leren luisteren naar wat Gods geest zegt. Hoe spreekt dan God van vandaag? Ik zal jullie voorstellen vijf methoden of manieren of instrumenten, kanalen die God gebruikt om iets aan ons te zeggen. Als ik ga op reis, ik probeer af en toe mijn vrouw te bellen. Of in communicatie met haar. Ja? En ik merk, er zijn verschillende manieren om communicatie met iemand, of met vrouw, te doen. Ik kan haar bellen met de telefoon, vast telefoon naar vast telefoon, KPN of zo. Ik kan ook een mobiel gebruiken. Toen ik was in Peru, afgelopen was het maart of zo, met Gerard Vorenbach. Hij had Skype op zijn mobieltje. Dus, hey, zal ik dat? Dus ik heb mijn vrouw via Skype gebeld. Nou, dat was meer dan 30 minuten praten voor, voor 50 cent of zo. Nou, dat was goed. Je kan ook een tekstmessage sturen. Ik heb geen fax thuis, maar dat was ook een mogelijkheid in het verleden. Ik kan een brief of een postcard schrijven en in de post zetten en een maand later komt het binnen. Dus dat is ook een mogelijkheid. Maar wat ik merk is dat, ja, ik kan mijn eigen manier kiezen. Ik kan mijn eigen boodschap kiezen. Ik kan zeggen wat ik wil. En je kan ook met eigen methode kiezen. En dat is goed te herinneren met onze God. God is een sprekende God. Maar hij kan zijn eigen manier kiezen. Wanneer hij kan. Ik kan niet zeggen, ja, ik wil nu iets horen. Misschien wel. Misschien zeg je, ja, ik wil praten, maar morgen, man. Niet vandaag. Volgende week. En hij kan ook kiezen wat hij wil zeggen en wat methode. Nou, de eerste methode. Er zijn vijf. En ik wil meer aandacht geven aan methode nummer 4. Dus ik ga redelijk snel door 1, 2, 3 en dan ik neem een stuk meer tijd voor nummer 4. De eerste methode is Gods woord. In Gods woord, God spreekt door zijn woord. Gods woord het bevat Gods richtlijnen en beginselen. En het is niet voor niks dat God heeft zich openbaar door zijn woord. De normale manier van Bijbel lezen. Gods geest is bezig om Gods woord levend aan ons te maken. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dit woord. En als je het een beslissing neemt, soms God zegt, ja, kijk eens naar de tekstmessage, man. Nee, ik wil iets aan, ik wil een droom of een andere communicatie. Nee, het is in de tekst. Lees het gewoon. Ik herinner wel, jaren geleden, we waren in gesprek met een jonge dame in Colombia. En zij heeft een relatie begonnen met een ongelovige man. Zij was een deel van onze gemeente en zij geeft les van de zondagschool. Dus als ze zien, we waren er een zorg voor haar. Dus we gingen in gesprek, een afspraak met haar om te spreken. En zij zegt tegen ons, ja, hij is een goede jonge man hoor. Maar ik bid elke dag dat als hij niet de juiste persoon is voor mij, dan dat God zal hem wegtrekken uit van mijn leven. Begrijp wat ik bedoel? Dus ja, hij is niet een christen, maar ik bid dat als hij is niet de juiste, dat God zal hem... ik weet niet precies wat, maar op een bepaalde manier uit van mijn leven pakken. Ik denk, nou, het klinkt echt geestelijk. Maar als je hebt een duidelijk boodschap in Gods woorden, in 2 Korinther 6, 14, dat de ongeluk juk is niet voor een gelovige. Span jezelf niet in een ongeluk met een ongelovige of zo. Nou, dat is duidelijk genoeg om je eigen stappen te nemen, om afstand te nemen van zulke relaties. Dus Gods woord is een normale manier die Gods geest gebruikt om met ons te spreken. Dus onze motivatie om Gods woord te lezen. Om Gods woord te studeren, te mediteren in Gods woord. Ik had een mooi gesprek gisteren vanochtend met Kees van Afrika. Wij hebben de hele bisdom gemist, maar echt een mooie gesprek in de kledingkamer daarachter. En hij zegt, ja, you must live in God's word. Ja, leven in Gods woord. En dan Gods geest pakt iets dat je hebt gelezen. En hij brengt het aan je herinneringen op het juiste moment. Maar ik wil ook zeggen dat God soms gebruikt zijn eigen woord op een rare manier. Soms mensen zijn bezig om een bepaalde beslissing of zo. En ja, toevallig, om je stille tijd, je komt tegen een tekst die... Ja, het is een beetje buiten de context, maar het past precies bij je situatie. Heb je dat ooit gemaakt? Meegemaakt? Ik zou zeggen, soms God gebruikt zijn woord op een, ja, misschien raar is niet het juiste woord, op een bijzondere manier, op een rare manier, om iets aan jou duidelijk te maken. De conclusie past altijd, moet altijd binnen de logos, met tussen Gods openbaring. Ik zou dat methode nooit gebruiken om onderwijs te geven in een gemeente. Omdat misschien God geeft jou een bepaalde iets door een rare tekst, of een tekst buiten zijn context, maar het is voor jou, niet voor de gemeente. Nee, het is voor jou een persoonlijke beslissing of zo. Nou, de tweede manier waar Gods geest spreekt tegen ons, is door onderzoek. De voordeel van onderzoek is dat het verbindt ons met de werkelijkheid. Jullie kennen goed het verhaal toen Joshua Jozua. Hij kwam dicht bij de beloofde land en hij stuurde spionnen. Ja, spionnen. Waarom stuurde hij spionnen? Was het teken van zijn ongeloof? God kan ons geen goed leiden, dus ik stuur spionnen om een beetje achter de werkelijkheid te komen. Om, ja, misschien God heeft dit mis, dus om een beetje... Wat was de motivatie achter spionnen? En naar Jericho en zo. En het was informatie te verzamelen. Het is niet mis om informatie te verzamelen. Het is een God gebruikt informatie. Nehemia, toen hij kwam terug naar Jeruzalem en hij wil de muren van de stad opbouwen, de eerste nacht, hij ging wandelen om te kijken. Waarom? Hij had informatie nodig. En onderzoek is goed en noodzakelijk. Voordat wij kwamen naar Eindhoven om Nederland te wonen, 6 maanden ervoor, Anneke en ik, wij kwamen voor een maand, voor 3-4 weken, om een stuk onderzoek te doen in Nederland. Waar zullen wij leven? Wat voor plek, wat voor vergadering, wat voor... Dus je doet een stuk onderzoek. Natuurlijk, je bent aan het, ook aan het bidden, maar je zegt, Heere God, door de onderzoek geeft ons leiding. Afgelopen oktober, ik ging met Martian van Zeeland. Wij gingen samen naar Cambodja. Hij had interesse in Cambodja te werken. En we hadden een paar contacten in Cambodja. Dus het bleek via e-mail, het bleek misschien een goede match. Interessant, een goede mogelijkheid. Maar ik zeg tegen Martian, het is beter als wij gaan samen om echt een weekje, 10 dagen daar alles te zien. En dan kreeg je van de Heer een bevestiging, ja, dit is de plek voor, of misschien, nee, dat is niet je plek. Onderzoek. Ironside, een Amerikaanse dominee, heeft een paar goede commentaars geschreven. Hij was vroeger in de vergadering ook, dus hij heeft goede wortels. En hij schreef, the Spirit of God favors the prepared mind. De geest van God favors the prepared mind. De geest van God vindt het makkelijk te werken met hersenen die informatie hebben. Het is beste jongeman, als jij wil graag een lied uitgeven in jouw dienst, of een avondmaal, wat dan ook. Als je hebt geen kennis van de liedbundel, het is moeilijk voor Gods geest om jou in beweging te brengen. Ja, ik merk dat. Ik ken veel liederen in Engels, veel liederen in Spaans. Ik heb 7 jaar geleden moeten beginnen met Nederlandse liederen. En het blijft een beetje lastig om nieuwe liederen... Dus ik vind het niet zo makkelijk om liederen uit te geven. Je hebt een stuk kennis nodig en Gods geest werkt door jouw kennis. En daarom onderzoek is... Maar ik zou ook zeggen, een beetje voorzichtig omgaan met omstandigheden. Bijzondere omstandigheden. Ik merk, sommige mensen geven te veel aandacht aan de juiste omstandigheden. Oh, precies zoals ik had gedacht, dus dat moet van God zijn. Denk eens ik denk aan de verhaal altijd van Jonah. Jonah zegt, God zegt tegen Jonah, ga naar Nineveh. En hij ging naar Joppa. En ik lees dat in Joppa. Ja, toevallig, er was een boot naar Tarsus. Wat mooie, God heeft dat goed geregeld. Maar ja, het is toevallig. En hij had genoeg geld op zich. En dus voorzichtig met omstandigheden. Natuurlijk, God soms werkt door omstandigheden. Maar dat is niet de enige. Zoek ook andere bevestigingen. Dus God's geest spreekt tot ons door zijn woord. God spreekt door ons, tegen ons door onderzoek. De derde is dat God, ik merk dat God spreekt soms. Gods geest spreekt naar ons door andere mensen. Door advies. Wij moeten bereid zijn om te luisteren naar Gods geest door anderen. En waarom? Nou, misschien jij kan een argument opbouwen, theologie. Maar het is echt een inefficiënt manier om de dingen te doen. Maar blijkbaar, God vindt het fijn zo te doen. Ik merk dat God wil graag een boodschap aan Eli geven. En hij maakt Samuel wakker. En hij was een beetje weinig ervaring. Dus ik moet hem 3 keer wakker maken. En uiteindelijk, hey, hier is een boodschap voor de oudere Eli. God wil graag een boodschap aan David brengen. En soms heeft hij direct aan David gesproken. Maar soms zegt hij, nee, ik doe het via Nathan of een andere profeet. Ik zie dat Paulus gaat richting Damascus en God wil hem spreken. En met een licht en met een high intensity volume op de grond. Dus, en wie ben je? Heer? Ja, ik ben de Heer Jezus. Dat is een lekker gesprekje zo. En dan, hey, ga naar Damascus en wacht. Ik kan me goed voorstellen dat, ja, hij was blind en hij wacht, Paulus, ja. Volgende. En dan komt een onbekende man, Ananias. Geen grote man. Het is de eerste keer dat hij komt in de Bijbel. En na dat hoofdstuk, ik ga weg. Nee, nooit meer. Mr. Nobody. En God gebruikt Ananias om een boodschap te brengen. Een belangrijke boodschap voor Saulus. Als je wil de geest van God horen, we moeten openstaan om te luisteren naar Gods geest door andere mensen. Wij nemen niet automatisch open, wij moeten oordelen naar het publiek, maar hij bleef. Sommige broers, ik denk nooit natuurlijk in zo'n een mooie gezelschap zoals vanavond, maar sommige broers hebben de moeite om de stem van de geest te luisteren door een zuster. Jij niet, hè? Hoop ik. Ja, je vrouw kan soms gebruikt worden door Gods geest. Misschien vaker dan je denkt. Filippus had 3 dochters die profeten waren. Ja, profetessen. Profetessen? 4. Oh ja, 4. Bedankt. Ja, ik wil geen problemen hebben met de dochter van Filippus, dus ja, ik heb 3 misschien daarom. Nou, ze waren bezig om openbaringen van God te ontvangen en aan andere mensen te geven. Nou, genoeg, ze hebben dat genoeg gedaan, niet af en toe, maar genoeg om profeten, echt profetessen te noemen. Dus mijn voorstel dan, ik zal ons bemoedigen om open te zijn. Ook als je bent een christen voor veel jaren, je denkt, ja, ik heb mijn eigen geestelijke mobiel, ik heb alleen God woord nodig. Je mist iets belangrijks van Gods geest als je sluit andere mensen uit. De 4e methode, en hier zal ik een beetje meer tijd nemen. De 4e methode die God gebruikt, om Gods geest gebruikt, ik heb het genoemd bijzondere of speciale leiding. Wonderlijke, wonderbaarlijke, buitengewone interventies. Nou, ik lees mijn Bijbel en ik vind dat sommige mensen hebben dromen. Ik lees mijn Bijbel, ik vind sommige mensen hebben visioenen. Ik ben niet geneigd om dromen. In het verleden, als iemand in Colombia zegt mij, hey broer, ik had een droom. Mijn standaardreactie was, wat heb je gisteravond gegeten? Ja, ik maak een kleine grap hierover en dan, of zo. En dan, maar nu heb ik geleerd om een beetje meer, een beetje meer voorzichtig. Ik hoor ook van Kees, veel moslims hebben een neiging om dromen serieus te nemen. En God weet dat. En hij gebruikt regelmatig dromen waar Jezus verschijnt en mensen tot bekering brengen, moslims tot bekering. Ik denk, nou, visioenen. Plaatjes, engelen, schrijven op de muur, een hoorbare stem, de stem van de geest, misschien iets interns, profetie, openbaringen. Ik lees, en het is niet alleen het Oude Testament, het is niet alleen voor de opstanding, het is niet alleen voor Handelingen 2, het is ook na Handelingen 2. Het is ook in onze tijd. Paulus, Handelingen 16, vers 7. Zij probeerden naar Bithynië te reizen, maar de geest liet hen niet toe. Hij probeerde naar een plek te bezoeken en de geest liet hem niet toe. Oh, dat was, ja, problemen met de auto misschien. Ja, misschien, maar de geest was bezig om hem te stoppen. Nou, is dat tegenstreden met zijn roeping om de evangelie naar de hele wereld te brengen? Ja, natuurlijk, je bleef bezig, maar voor bepaalde reden, God zei, ja, Paulus, op dit moment niet daar. En hij was fijngevoelig genoeg om te zeggen, oké, dan ik blijf een beetje langer hier en ik zie wat. En dan een paar bijbelteksten later. En Paulus kreeg s'nachts, hoofdstuk 16, vers 9, en Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Ik weet niet precies wat het verschil is tussen een droom en een visioen in de nacht. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Dus nadat Gods geest heeft hem gestopt op één project, een tijd later, de geest in de nacht door een visioen zegt, een man zegt, kom over naar ons te helpen. En wat heeft Paulus gedaan? Paulus. Hij ging. En toevallig, het was geen man, het was een vrouw. Lydia. Hij was niet boos. Hij zei, ik doe het gewoon. Dus hij heeft evangeliseerd. Filippus en de kamerheer, in Handelingen 8. Filippus was bezig, hij was een evangelist. Hij was bezig in zijn normale taak, evangelisatie. Het ging goed in Samaria. Mensen kwamen tot bekering. Het was een mooie project. Het ging goed. En dan meteen, God werd en hij roept Filippus en zegt, Filippus, ga naar de woestijn. Nou, het is niet dat hij heeft een stuk van de Bijbel gezegd, ga naar de woestijn. Het was iets redelijk, denk ik, redelijk subjectief. En hij moet naar de woestijn gaan. Nou, ik denk dat als hij deel zijn roeping met andere mensen in het evangelisatieteam, de andere, man, maar kijk eens, de vrucht is hier, man, wat doe je in de woestijn? Het is geen, de zand komt niet tot bekering, het is mensen, je moet hier blijven. Hij zegt, misschien, maar ik voel iets, ik hoor iets, en ik moet naar de woestijn. Doe maar dan. En die gaan naar de woestijn. En dan komt een Afrikaanse man. Die is bezig met Jesaja te lezen en zo. En dan de geest. Gods geest. Gods of stem of zo. Komt tegen hem en zegt. Ga dichtbij die auto. Met de Afrikaanse man. De kamerheer. Dus Filippus rent. En hij gaat naar de auto. En hij luistert dat de man leest Jesaja. En dan wat zegt de geest. De geest zegt niet meer. Gelukkig, Filippus had genoeg ervaring. Als de geest geeft mij geen extra leiding, ik doe wat is normaal. Ik ben een evangelist. Als Filippus denkt, ik blijf hier rennen naast de auto totdat de geest spreekt nog een keer. Misschien hij bleef rennen tot vandaag. Ja, maar hij zegt, ik ben hier, ik luister, ik denk, Oké, als God geeft jou geen extra openbaring, wij doen normaal hoor. Wij blijven bezig met onze normale leiding van God, in het algemeen, tenzij God heeft iets anders voor ons. Maar wel, en dat is de passie van mijn hart vanavond, is om jullie te stimuleren, zoals ik probeer ook te doen, om de antenne uit te trekken. Cornelius en Petrus. Petrus had honger. Het was 12 uur, 13 uur of zo. Hij ging naar het terrasje te wachten en beneden iemand was bezig met een barbecue. Ja, lekker hamburgers of zo, ik weet niet precies. Misschien nog beter. En dan, hij was op het terrasje en hij ruikte lekker voedsel van beneden. En dan, ik lees in Handelingen 10, dat hij raakt in een trance. En hij ziet van de hemel komt een grote laken met een kleine diertang erop. En dan hij kijkt en er zijn slangen en al de verkeerde dieren. En dan een stem van God die zegt, sla dood en eet of zoiets.
Slacht.
Slacht.
Slachten en slachten.
Je moet hem doodmaken eerst en dan eten. En natuurlijk denk ik, nou Peter zegt, ja, nee. Oké, ik ga hem boven. Hé, wacht, komt er nog een keer. Zelfde boodschap, slacht. En eet. Nee, kijk, het is niets goeds in dat laken. Alle zijn verkeerde dieren. Nee, heer, nee. En God zegt, ja, je moet niet roepen onrein als ik heb het rein gemaakt. En het gebeurt 3 keer. Nou, als dat verhaal was niet in de Bijbel, ik zou dat nooit geloven. Ik zou zeggen, ja, misschien Petrus, omdat hij had honger en de mooie rook van beneden de voedsel, dan, ja, je kan zien de psychologie van de hele verhaal, dan hij heeft honger, dus hij wenst dat hij wil iets eten, en dan, maar nee, dat was God aan het God bezig om een boodschap aan Petrus te geven. Nou, en wat was, nou, dit is echt een leerzaam verhaal, omdat, ja, wat was de doel van de hele visioen of de trance? De plan van God voor Petrus was niet dat hij moet een restaurant beginnen in Joppa of zo. Ja, een christelijke restaurant. Het gaat niet om voedsel. Het gaat dat je moet naar een heidene binnen gaan. En ik denk, nou, wat een ingewikkelde manier om dat te zeggen. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat God is niet Europees. En als wij proberen God te forceren om efficiënt en precies en zo te doen. En als het is niet efficiënt, dan natuurlijk is het niet van God. We zijn verkeerd bezig. Op onze God is wonderbaarlijke verrassing. Hij brengt veel verrassingen. Ik denk 2 jaar geleden, we hadden in Eindhoven een zuster die, echt een mooie zuster, bezig in de gemeente, maar zij had iets tegen ons als Austen. We zijn 5 Austen in Eindhoven en zij had iets tegen ons. Wij hadden wel het gevoel, het gaat niet goed met haar. Ik was niet zeker wat we hebben verkeerd gedaan, maar het is... Ja, je hebt dat gevoel, dat het gaat niet goed, maar ze is echt bezig. Dus we hebben gezegd dat een oudste ding, ja, we moeten echt in gesprek, het is moeilijk met haar in gesprek te komen, maar we moeten echt doen, omdat de zuster is echt bezig, maar dat negativiteit is niet goed. Heb je dat ooit gehad? Sommige problemen in verharing kunnen jaren blijven. Dus een andere broer en ik, wij waren met de verantwoordelijkheid om binnen 2 of 3 weken een afspraak met haar te maken en te proberen ons best te doen om te zien wat ligt aan de hand en een oplossing om de situatie te normaliseren. Een paar dagen later, ik belde mijn medebroer en zeg, zullen wij proberen een afspraak te maken met de zuster? En die zei tegen mij, hey Philip, ik was vanochtend aan het bidden voor haar. En God geeft me een plaatje. Plaatje, is dat goed? Picture? En ik zeg, wat? En hij zegt, ik zag in de plaatje dat ik stond voor haar huis met een grote bos bloemen. Dus zegt hij, ik ben van plan vandaag om dat te doen. Dus ik lach en zeg, oké, broer, en koop geen cactus. Succes, broer. En ik was benieuwd. Dus ja, de volgende dag, ik ben hij, broer. En hoe ging het gisteren? Fantastisch. Ze was verbaasd om mee te zien met een grote bos bloemen. Ik kwam binnen, de bloemen gingen in de keuken. We hebben 2 uur goed, gezellig, open, een open gesprek gehad. Alles is nu in orde. Ik dacht, nou, mooi zeg. Ik ben de laatste jaren aan het bidden voor mijn antenne te leren om uit te trekken. En ik zeg, God, als je wil iets mee een plaats geven, of een droom, of wat dan ook. Ik bleef bezig met God bijna elke dag, maar ik wil ook openstellen voor andere mogelijkheden. Ik droom bijna nooit. Of als ik droom, ik vergeet. Maar ongeveer 4 maanden geleden had ik wel een droom. Nou, hier wordt het echt subjectief. Ik had een korte droom en in mijn droom kwam mijn broer Andrew. Hij woont in Canada. En hij keek me aan in de droom en hij zegt tegen mij: "If you don't speak to him, things will stay the way they are." En hij noemde de naam van een broer. Als je praat niet tegen die broer, dingen zal blijven zoals ze staan. Een broer hier in Nederland. Nou, ik heb een beetje van een moeilijkheid met dat broer. Ik heb mijn best gedaan om dingen te verbeteren, maar ja, ik had een paar gesprekken met hem, maar hij bleef moeilijk om bereikbaar te zijn. Dus ongeveer 2 jaar geleden, of 2,5 jaar geleden, ik heb er geparkeerd, ik heb mijn best gedaan, ik kom niet binnen. Dus ik parkeer. Maar dan, in de droom, mijn broer zegt, if you don't speak, als je praat niet met hem, met de naam van dat broer, dan dingen blijven zoals het. Dus in mijn droom, ik was verbaasd. Ik, hey Andrew, mijn broer, ken je dan de broer? En dan de droom was over. Dus ik word wakker. Dus ik ging slapen. En in de ochtend zeg ik, hey Anneke, ik had een kleine droom gisteren. Ja, het is niet lang, het is lekker snel om te zeggen, dit is mijn droom. Wat denk je? Is dat een droom van God? Nou ja. Hoe kan ik zeker weten dat dat droom is van God?
Doen.
Ik zal graag een e-mail ontvangen. De droom van gisteravond was van mij of zo. Maar dan hoe weet ik weer dat de e-mail kwam van God? Begrijp je? Dan ik moet ook misschien even op mijn biertje. Hey, dat e-mail was ook van mij. Oké, nou. Dus ik heb een beslissing genomen. Ik zeg, ja, ik ben open. Ik bid voor openbaringen. Ik bid voor, ik wil graag Gods geest ontvangen. Maakt niet uit welke methode. Ik vraag ook voor dromen, maar ik mopper het niet. Ja, ik zeg gewoon, ik ben open. En nu kreeg ik een droom. Ik zal het van God ontnemen. Ik neem actie met mijn droom. Dus ik heb ontbeten gehad en dan meteen een e-mail gestuurd met 3. Kunnen we nog een keer ontmoeten met je vrouw? We eten zo. 3 data sturen zo, mogelijke data. Ik kreeg een antwoord in de middag. Sorry, ik heb het druk. Ik kan niet. Nou, ik stuur nog een e-mail. Oké, hier zijn er nog een 3 datum zo. En dan heeft één gekozen en is gekomen met zijn vrouw om te eten met ons. En ja, we hebben koefjes en kalfjes gesproken voor een uurtje met te eten, met boterhammen en een soepje zo. En dan ging ik naar de woonkamer, een kopje koffie. En ik denk, nou wat. Ik heb mijn vrouw gevraagd, zal ik aan de broer zeggen waarom ik heb de afspraak gemaakt? Mijn vrouw zei, nee, ik denk het beter niet. Hij komt een beetje geestelijk over, een beetje overdreven. Nee, zeg maar niks. Okay. Nou, het is een lange verhaal. En voor tijd, maar wat ik merk was, ik zat in de woonkamer en ik dacht, nou, wat zal ik doen? Ik heb geen idee om, hoe kunnen wij nog een keer de onderwerp pakken. Dus ik heb indirect vraag gesteld. En binnen een paar minuten, het gesprek was open. En dan begonnen we echt over dingen te praten. 2,5 uur of zo. Met onze 2 vrouwen erbij. We hebben gebeden. En hij was blij. En ik ook. Tot mijn blijdschap voordat wij eindigden om dag te zeggen aan de nadergebed en zo, de vrouw van hem heeft meegevraagd: hey Philip, waarom heb je de afspraak gemaakt? Ik merk dat het net voor onze reis naar Peru. Jullie hebben het behoorlijke druk en wij ook. En dan denk ik, ah, kijk eens aan. Ik was niet van plan om dit te zeggen. Maar ik probeer te leren om Gods geest te luisteren, ook door dromen. En ik heb een eerste droom gehad. En het is uit dat droom dat ik heb dit afspraak gemaakt. De ogen van de broer gingen recht open. Ik zou niet zeggen dat ik ben een expert hierover. Maar ik merk wel dat zonder dat droom, ik zou nooit dat afspraak maken omdat ik heb het druk. Maar omdat ik had dat droom, ik heb het wel gedaan en de relatie is hersteld. 3-4 weken later, ik dacht, is het echt hersteld? Ik heb een e-mail gestuurd, kunnen wij samen boterham eten? Ik ga naar waar je werkt. Alleen om te proeven, is het echt goed? En ik ging met mijn boterhammen, 2 banaantjes, 1 voor hem en voor mij. Hij heeft een soepje gegeven, dus we hebben gezellig gegeten en gepraat. En samen gebeden. Ik pak mijn fiets, ik ging thuis en denk, ja, de droom heeft verwerkt. Nou, ik zal graag meer dromen hebben dan, Heere God, alsjeblieft, meer dromen. Nou, ik sta open, maar dat betekent niet dat het zou zo komen, hè. Gods geest kan nog steeds op deze manier communiceren. Wij kunnen geen regels maken. Het kan vandaag ook gebeuren. Het kan ook aan jou gebeuren. Beste broers en zusters, sta je ook open voor bijzondere openbaringen? Of zeg je, nee, alleen mijn Bijbel en de zondag toespraak en dat is het. Dat is alles wat je krijgt. Maar misschien God wil ook iets meer aan jou zeggen. Blijf bewust open voor bijzondere leiding. Het is zijn keuze. God kiest. Oké. Mijn laatste manier van de 5. God spreekt door zijn geest, door Gods woord. God spreekt door zijn geest, ook door advies van andere mensen. God spreekt door zijn geest ook door de onderzoek dat ik doe. God spreekt door zijn geest ook op bijzondere manieren, ook vandaag. En wij moeten open stellen. En de laatste is dat God spreekt door wijsheid. Door Gods geest kan ons leiden, door onze gedachten te vernieuwen. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij dan dat aan God, vragen aan God. Jacobus 1:5. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, je denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. 1 Korintiërs 12:16, we hebben het denken van Christus, als de telos. Ik merk dat ik probeer mezelf open te stellen voor bijzondere leiding. Ik merk sommige andere broers en zusters zijn zo enthousiast met bijzondere leiding dat zij willen graag alles een beetje door een bijzondere leiding ontvangen. En ik merk in de Bijbel dat ja, ik zie bijzondere leiding, maar ik zie ook wijsheid. Dat God gebruikt je normale denken in beslissing. Ik geef je een paar voorbeelden en dan komen wij tot een einde. In Handelingen 6:2 lees ik: en de 12 apostelen dus riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. De apostelen hadden een bepaalde roeping. Ze hadden een gebrek aan tijd. En ze zeggen, het is niet behoorlijk. Ze hebben geen droom gehad, geen Nee, alleen het is beter dat iemand anders dit taak overneemt. Lucas 1:3. Lucas, denken jullie dat Lucas was geïnspireerd door Gods geest om de evangelie te schrijven? In Handelingen? Ik denk wel, he, daarom is het een Bijbel of zo. En, maar Lucas zelf schreef, heeft het ook mee goed gedacht, na alles van tevoren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus. Lucas zegt, ja, ik onderzoek alles, ik zet alles netjes op een rijtje, voor jou beste vriend Theophilus. Het is echt intellectuele werk, hard werk te onderzoeken, interviews, alles op een rijtje te zetten. En nu zeggen wij, het was door de geest van God geïnspireerd. Het is net een tegenstrijd. Gods geest kan ook door zulke methoden werken. Nog een voorbeeld, Handelingen 15, vers 36. Na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broers bezoeken in elke stad waar we woord van de Heer verkondigd hebben. En zien hoe het met hen gaat. Hier is een normale beslissing van een zendeling en een apostel. We hebben een aantal gemeentes begonnen. Hey, zullen wij teruggaan om hen te bemoedigen, te zien hoe het gaat? Het is echt een rational decision. Het is goed. En Gods geest heeft dat ook geleid. Laatste voorbeeld. Eens Jezus zegt, en ik vind dit een mooi voorbeeld om te eindigen. Jezus vraagt aan de discipelen, wie denken de mensen dat ik ben? En de apostelen zeggen tegen Jezus, ja, sommige mensen denken dat jij bent Johannes de Doper met een nieuwe hoofd of zoiets. En je bent Jesaja of andere. Ja, en dan na een paar beetje rare ideeën, dan Jezus zegt tegen de discipelen, hey jongens, en jullie, wat denken jullie dat ik ben? En dan meteen Petrus, de meest enthousiaste, charismatische figuur in de groep. En hij zegt meteen de antwoorden. En hij zegt tegen hem, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ik kan me goed voorstellen, Petrus met een grote glimlach, denk ik, ja. Ik heb de juiste antwoord gegeven. Hé. Misschien verwacht een snoepje van de Heer Jezus of zo. Ja. En Jezus keek aan Petrus. En tot zijn grote verbazing denk ik. Jezus antwoordde aan Petrus. En zei tegen hem. Zalig bent u, Simon Barjona, zoon van Jona. Van vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Petrus dacht dat hij heeft de juiste antwoord gegeven. En Jezus wist, nee, dat antwoord was niet de idee van Petrus. Mijn Vader die in de hemel is, heeft dat aan jou geopenbaard. Nou, ik vind dat zo bemoedigend. Dat ook onbewust God geest kan door ons spreken. Ik heb voor vanavond gebeden. Jij wil graag niet alleen een mooie verhaal geven of zoiets. Maar ik wil graag gebruikt worden door Gods geest jullie harten te bereiken. Om iedereen van jullie te stimuleren om meer open te zijn. Aan de stem van Gods geest. Niet alleen door één kanaal, maar alle vijf kanalen. Soms bewust en soms onbewust. Wanneer wij keuzes moeten maken, wij moeten ons best doen, ons huiswerk te doen, Gods woord te onderzoeken, onderzoek te doen en advies te vragen misschien. Wij kunnen God ook om wijsheid vragen, dat is goed. Maar sta ook open voor Gods bijzondere leiding. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ik hoop dat ik heb een stuk honger in jouw ziel gekweekt. Om jullie de risico te nemen om te experimenteren. En ik doe het ook. Misschien is het een goede manier om te eindigen in gebed. Goed plan? Dank u wel, Vader, dat u bent een sprekende God. U heeft niet de schepping gemaakt en weggegaan, maar u bent bezig met uw schepping. En op een bijzondere manier bezig met uw gemeente. Vanaf Pinkster lezen wij hier dat uw geest is bezig met uw gemeente, met elke christen. Met mannen, vrouwen, slavinnen, slavinen, zonen, dochters, jong en oud. Dat uw geest heeft ook iets aan ons te zeggen. En heren, wij beleden vanavond nog een keer dat we willen graag leren uw stem te horen. Ja, door uw woord, Heer, we houden veel van uw woorden en we lezen het graag en willen graag uw stem door uw woord horen. Maar wij zijn wel bewust, Vader, dat u bent groter dan een boek. We willen graag van u horen. Vader, misschien een aantal hier vanavond hebben uw stem een bijzondere nodig voor een bepaalde beslissing. Misschien een aantal hier hebben echt uw stem nodig hier om te bemoedigen om een bezoek te doen. Een probleem op te lossen. Spreek, Vader, door uw geest. Maakt niet uit welke methode. We willen graag onszelf openstellen voor al de verschillende methoden. Maar we willen graag uw stem horen. Wij bidden de naam van Jezus. Amen.
Amen.